Hey, Wouter hier. Voordat je begint aan deze aflevering, vertel ik je snel waar ik de komende 2 weken sta met mijn nieuwe cabaretvoorstelling Met Blokjes. Op woensdag 5 en donderdag 6 november ben ik in Theater Pepijn in Den Haag. Vrijdag 7 november in Theater Het Onderdak in Sassheim en zaterdag 8 in het Posttheater in Arnhem. Voor die show in Arnhem zijn echt nog maar een paar kaarten, dus wees snel als je daar nog bij wil zijn. Op 13 en 14 november ga ik naar Amsterdam, 020 Damsco. Ik sta beide avonden in Theater De Richel. Dat was vroeger het Betty Asfaltcomplex. Eind november sta ik in het legendarische Werftheater in Utrecht. Alle data en linkjes om tickets te kopen vind je natuurlijk op woutermonde.nl.
Dat was dus het moment dat ik echt dacht van jongens, kom op. Kom op, laat iets van energie.
Welkom bij de Elektra Podcast. Mijn naam is Wouter Monde. Ik ben cabaretier en in Elektra Podcast praat ik met mijn collega's over hun slechtste, raarste en meest bijzondere ervaringen op en naast het podium. Mijn gast is dit keer Rogier Bak, comedian. Rogier is Nederlands, maar hij treedt op in het Engels. Hij is regelmatig te zien in Engelstalige shows hier in Nederland, maar speelt ook veel in het buitenland. Hoe dat zit, dat bespreken we uiteraard. Je kan Rogier trouwens ook zeker kennen van social media, waar die erg groot is. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Rogier Bak. Wel even om te duiden wie jij bent, want Volgens mij ben jij in het buitenland een van de bekendere Nederlandse comedians en voor Nederlanders een onbekende comedian.
Ik denk
even
wel, ja.
Oneerbiedig gezegd, maar ik vind dat een hele grappige tegenstelling, want je bent Nederlands, hebt ook een hele sterke Amerikaanse connectie.
Ja, ik ben hier opgegroeid, ben hier geboren, echt in Amsterdam-West, heel dichtbij. En toen ben ik naar Nieuw-Vennep verhuisd, toen naar Alsmeer, toen naar Almere, toen ik 3 was. En daar heb ik het grootste deel van mijn jeugd doorgebracht. En toen na de middelbare school ben ik naar de VS vertrokken.
Ja. En toen en nu ben je terug en speel je comedy in Nederland, maar ook door heel Europa volgens mij.
Ja, door Europa heen. De UK nu ook sinds 2 jaar ben ik daar een beetje heen gegaan af en aan. Ja, en ik heb wat shows in de VS gedaan, maar dat zijn geen officiële shows geweest. Dat was gewoon een soort van ik ga erheen, ik doe een spot ergens en weet ik wat. Inderdaad in het Engels, grotendeels in Nederland, Europa. Ja. Absoluut.
Te gek. En waar ben jij in de VS al begonnen met spelen? Of was dat hier pas weer?
Nee, het is eigenlijk een hele gek. Ik had er gisteren nog over met iemand. Ik was bezig met een opleiding voor grafische vormgeving. Dus graphic design, dat was gewoon de keuze die ik had gemaakt. Ik dacht van, dat is gewoon wat ik doe. Toen was ik al een beetje bezig met het idee, weet je wel, een paar jaar voordat ik het had geprobeerd, zat ik een beetje te spelen met, dat zou ik wel willen doen. En ik was een beetje aan het schrijven.
Alle comedians zo'n aanloop van een paar jaar met, ik zou dit wel willen, maar ik ga het toch tegen niemand zeggen.
En ik had het gezien een keer live. Ik dacht, ik denk dat ik dit wel kan, want het was ook echt de allereerste comedy show die ik live zag, was echt een van de slechtste shows die ik ooit gezien heb. Het was echt zo'n verschrikkelijke barshow, waar elke mannelijke comedian alleen maar het over vingeren had en zo. En ook op een hele cringy, verschrikkelijke manier, weet je wel.
Dus
maar ik weet nog dat ik dacht, ik denk dat ik dit wel beter kan. En toen was ik een paar jaar bezig met een soort van ideeën, een beetje schrijven. En op een gegeven moment, toen ik dus hier terug in Nederland kwam, dat was in 2016, in januari 2016, toen ben ik begonnen met wat improv lessen hier vlakbij Boom Chicago.
Ja,
en dat was een beetje een soort van de aanloop. Toen dacht ik van oké, als ik het oké vind om met improv, zonder geschreven tekst op het podium te staan, dan moet ik ook wel oké zijn met geschreven tekst. En toen ben ik, in de zomer was ik toevallig even voor een bezoekje terug in New York. En toen ben ik begonnen met de open mics, zeg maar. En dat was gewoon de eerste officiële open mic.
Ja, ja. Ik moet gelijk denken als je zegt, ik zag het en ik dacht, nou ja, dat kan ik in ieder geval beter. Opening van Jim Carrey ooit volgens mij bij zijn eerste special in de Comedy Store in L.A. Daar komt hij op en hij opent met dat hij zegt, oh wow, it's fantastic to be here. I remember coming here as a kid and seeing all my comedy icons like Robin Williams, Richard Pryor, and thinking to myself, I can do that. Zo'n arrogante opening.
Hij had dan wat betere voorbeelden dan ik, want ik weet niet of diegene die ik zag nog steeds comedy doen. Ik hoop het niet, maar ja.
En heb je, want dan heb je die improv dingen gedaan, dan denk je, oké,
dan durf ik ook met geschreven teksten het podium op. Heb je ook zelf dit soort cringy bar shows gedaan?
Ik heb genoeg van die cringy bar shows gedaan, absoluut. Ik heb gelukkig nooit het cringy vingermateriaal uitgeprobeerd. Maar ik heb wel, ik bedoel, een van de eerste shows, toen je ook over de podcast het had, over jouw show, toen dacht ik meteen aan een show in Leiden. En ik weet niet meer hoe, ik weet niet meer welke bar dit was, maar het is voor mij een Iers, zo'n Irish pub of zo in Leiden.
Want jij speelt in het Engels.
Ja.
Dus dat maakt de hele zoektocht naar speelplekken, denk ik zeker toen, lastiger dan nu. Want er zijn nu veel Engelse plekken,
veel zijn
het idee.
Nu, was het lastig.
Een kleine 10 jaar geleden echt nog wel mee.
Ja, ik ben in 2016 begonnen. En toen, ik zou dat eerste jaar zeggen, ik denk, nou ja, wat zou je hier in de stad? Ik denk misschien 2-3 shows per week, max. En dan had je geluk als er eentje misschien betaald zou zijn. Ik kreeg natuurlijk toen nog helemaal niet betaald. Ja. Dat heeft even mogen duren natuurlijk. Maar ik weet niet hoeveel er officieel waren in de stad. Er waren van die open mics, weet je wel. Er waren wat mensen die barshows deden. En natuurlijk Comedy Café bestond al. En ik weet niet of Boom Chicago toen al stand-up shows deed. Maar ik denk inderdaad 3-4 misschien. En dan per maand waren het dan, maar uit 12 of zo. 15 shows, zoiets een beetje.
Maar goed, show in Leiden.
Ja, show in Leiden. Nou, dat was een beetje de eerste, denk ik, de eerste soort van, echt zo'n barshow waar je denkt van, wat in hemelsnaam gebeurt hier? Het was gewoon zo'n niet georganiseerde show in een bar waar, of een pub. En ik weet nog, je kwam zeg maar hier binnen en dan moest je schuin oversteken langs de bar om bij het andere deel, het achterste deel van die pub te komen. Maar de show was zeg maar hier tegen de wand. En dan moesten mensen kruislinks over het podium eigenlijk om langs jou te komen naar het toilet, naar het andere deel van de bar, om te bestellen. Mensen zaten ook gewoon aan de bar die geen idee dat er een show was, weet je wel. En ik zeg altijd, ik heb echt altijd het idee, er is niks verschrikkelijker dan een soort van verrassingscomedy show. Als mensen niet weten dat er een show is, is het verschrikkelijk. Want mensen willen dat niet. Mensen zijn met een maat aan het praten. Ik weet nog, er zaten gewoon twee oude gasten aan het, weet je, aan de verre kant van de bar zo. En die keken zo half een beetje op soms van, wat zijn jullie aan het doen? Weet je, gewoon zo, jullie storen ons in ons diepgaande gesprekken over whatever, onze vrouwen, whatever, het leed van het leven. Maar het was gewoon zo'n halfronde bar. Dan hadden ze ook nog van die soort van die kring, van die booths, weet je wel. En als je hier stond, dan konden ze je daar niet zien. En als je daar stond, konden ze je hier niet zien. Dus het was gewoon, overal was het kut. Het was gewoon,
ja, over die van comedy, inderdaad. Ja, het is echt, nog als het niet al erg genoeg is, de setting die je neerzet, maakt dat het nog onhandiger.
Verschrikkelijk. Het was echt gewoon de minst optimale plek voor een comedy show. Het was ook klaar daglicht. Ik denk 6 uur op een zaterdag of zo, weet je wel, zoiets. Het was echt verschrikkelijk. Dus dat was, denk ik, en het was ook nog eens, dat weet ik nog, we kwamen daar aan en niemand van de organisatie, er was 1 comedian of 2 comedians of zo die dat organiseerden, niemand was er nog. Dus wij kwamen daar aan en dachten, oké, ik weet niet waar we moeten zijn, dus we wachten even bij die bar. Toen kwam die barman, die zei, nee, dat is een show inderdaad. Die had zo'n speakertje op wieltjes. En zo'n het speelgoedding eigenlijk.
Kan met je ook,
ja, letterlijk. Met zo'n draadje, een microfoontje eraan. hier, ga maar, doe maar, begin maar. Weet je, dat is echt, verschrikkelijk. En grappig genoeg, ik ben een paar jaar geleden, het was, ik denk nu 4 jaar geleden, was ik terug in New York gewoon voor een bezoek. Gewoon, ik was wat vrienden aan een bezoek en ik had uiteraard wat mensen benaderd om spots te komen doen. En ongeveer hetzelfde een beetje in een soort, wel een andere bar, maar dan, een soort van semi-bar restaurant of zo. Weer hetzelfde van, mensen wisten niet dat er een show zou komen. Er was achter in de bar een soort van reunie gaande. Dus mensen waren ontzettend blij om elkaar weer te zien.
Oh, dat is fijn.
Ze waren echt gewoon, hondsdol gaan aan het schreeuwen. En ze zagen die persoon weer, oh, it's been 10 years, oh my god. Terwijl wij een show proberen te doen voor 10 mensen die een kaartje hadden gekocht, terwijl daar ook nog eens andere mensen gewoon aan het eten zijn die niet wisten dat er een show was. En dat was ook nog eens, hadden ze het podium, een soort van de microfoon, hadden ze net voor de toiletten neergezet. Dus iedereen moest gewoon van naar die toiletten. Dat is echt bizar.
En dit telt dan ook nog als een echte show.
Ja. En ik heb ook nog een recente van mijn eigen tourshow, waar ik echt,
Ik snap nooit dat mensen, kijk, beginnende comedians die heel graag gewoon een show willen opzetten, omdat ze denken, oh leuk, extra speelplek. En dan kan ik zelf elke maand MC'en. En niet bedenken dat het heel lastig is om elke maand je eigen show te MC'en voor de 15 man vast publiek.
Ja.
Been there, done that. Dat snap ik nog.
Mm.
Maar dat iemand dit opzet en pretendeert dat het een professionele show is.
Dit was zeker die in New York, want die in Leiden was voor mij een beetje een soort van open mic. Maar dat was wel van iemand die dan zogenaamd wel wat meer ervaren was. Maar die in New York, dat weet ik nog, dat was echt zo'n... dat werd gewoon een soort van verkocht als professionele show. En er waren ook wat namen die ik kende. Ik dacht van, holy shit, dat is mijn eerste kans maar een beetje met lokaal. Hè, de comedians uit New York, een beetje op dezelfde show te staan. Het was één grote tering, zo. Mensen kwamen hartstikke gewoon... Een van de comedians kwam echt een uur later binnen dan dat hij er had moeten zijn. Ja, sorry, ik had een ander show. Ja, maakt niet uit, man, gaan lekker. Kan hij even voor jou? Dan kan hij weer door. Je gewoon echt een beetje zo los gewoon. Het was echt, het was gewoon één grote show. En ik weet toen dat ik nog een beetje dacht van, is dit normaal of is dit hoe het hoort? En toen op een gegeven moment na wat meer eigen shows te hebben georganiseerd, dacht ik van, nee, dit is gewoon, ja. Aanklooien. Ja. Dit is gewoon... Ja, whatever. De MC kwam ook gewoon een half uur te laat, weet je wel. Gewoon, whatever. We beginnen wel een uurtje later. Een uur later beginnen? Mensen hebben een kaartje gekocht. Waar heb je dat? Ja, een uur later. Een uur. Niet 10 minuten. Een uur later. Gewoon, whatever.
En is dit jouw Nederlandse achtergrond die zegt... Nee, dat
ik
kan
heb
niet.
Geen, misschien,
half
misschien
negen is half negen. We gaan beginnen, mensen.
Ik weet niet of dat het was. Of dat ik gewoon... een beetje een soort van basisbegrip van schema's wilde toepassen op een show. Ik vond het gewoon heel vaag en heel veel, maar kennelijk, zo is dat hoe zij dat wilde doen. Ik weet het
niet. En je zei, je had een eigen tourshow.
Ja, dat is denk ik de slechtste venue die ik zelf ooit heb gedaan. Het is een prachtige stad. Ik was in Bratislava. En eerste keer daar en iemand had mij deze venue een soort van, ik weet niet, iets aangeraden, maar gewoon gezegd van, daar kun je een show doen, want daar is het ook gratis en zo. En het was natuurlijk ook, het was begin mei, dus ik wist kaartverkoop zal lastig zijn. Ik denk dat ik 15 kaarten verkocht had. En dat is natuurlijk, het kan gebeuren en ik weet dat het is gewoon een ding. Het is natuurlijk niet zo fijn als je je reis en je verblijf hebt geïnvesteerd en weet ik wat en... reclame hebt gedaan, weet ik voor
mensen
wat.
Mensen hebben geen kaartje van €100 gekost, zodat alles gedekt is.
Maar ik dacht, in ieder geval is het een soort van een kleine barshow, prima. En ik hoorde dat ergens, het zou een zaal boven de bar zijn. Dat is wat ik had gehoord. Ja. Ik had nog niet goed naar foto's gekeken, wat natuurlijk ook een goede les is. En ik kwam daar aan en het was echt een soort van... bleke, veel te veel verlichte bar. Gewoon, er zaten twee trieste mensen gewoon een beetje voor zich uit te staren. En ik kom daar binnen. Ik denk, ik weet niet of de bar al open is. Ik zeg, jongens, ik ben hier voor de show. En komt een barman en die had zichzelf in zijn vinger gesneden. Maar echt een diepe, niet een klein sneetje, maar gewoon echt bloedend door zijn verbandje heen. Hij had er gewoon tape over. En hij zei, I cut myself. Gewoon echt een beetje zo, half in een soort van waas liep die gast een beetje rond. En ik zei, moet je niet... Oh, dan moet je niet het ziekenhuis, whatever, moeten we niet...
Dat is fijn.
Gewoon, serveerde die ook nog gewoon drankjes met die, weet je wel? Ik dacht echt van... En toen was het ook nog eens zo. Ik vroeg hem van, waar is de show? Hij zei, het is hiernaast. En ik zei, hoe bedoel je hiernaast? Er waren gewoon twee open van die archways, die poorten, zeg maar, zonder deur. Dus daar kon je niks afsluiten. Dus de mensen die in de bar zaten, die gewoon op normaal... niveau praten met elkaar kon je prima horen in de zaal waar we de show zouden doen. Het was een hoekje met een tafeltje met een soort zo'n audio interface en een gigantische tv die gewoon aanstond met Spotify, weet ik voor wat, gewoon het scherm van Spotify.
Uiteraard ook aan bleef, denk ik.
De hele tijd aan bleef, kon uiteraard, niet uit. Nee, want dan gaat het geluid uit. Gewoon, het moest aanblijven. Plafondlichten, geen studiolichten. Of geen podiumlichten. Gewoon letterlijk een soort van TL. Een tafel die er gewoon random naast stond. Als gewoon mismatchende stoelen. 14 zo neergezet en een bankje daar. En de kikker was nog... weer naast een toilet. Echt om de hoek was het toilet. En dan daar beneden, er was een trap naar beneden... was een feest voor 40 mensen die een verjaardag aan het vieren waren. En als mensen van dat feest de bar wilden bezoeken... moesten ze voor het podium langs.
Oh.
Ik denk dat ik 20 keer iemand voor me langs heb... Dat iemand voor me langs liep, zeg maar. Dat echt letterlijk, ik denk niet dat het overdreven als ik zeg 20 keer. Maar één keer kwam er een gast binnen met een soort van... het leek een soort van hedendaagse viking met... Ierse van die doeken om zich heen. Die keek mij een soort van bedreigend aan. Die ging gewoon letterlijk voor me staan. Die keek me zo recht in mijn ogen. En liep er weer door. En die ging dan achter in de zaal zitten. En die liep dan weer weg. En toen had ik een bit over dat ik zeg van dat ooit een teamgenoot van mij, een zwarte teamgenoot, mij die N-word noemde, zeg maar. Dat is een deel van de show. Dat is het coolste moment van mijn leven. En op dat moment komt die bar-eigenaar met die gesneden vinger. Die komt zo. I heard you say N-word. En die wilde gewoon horen dat ik iets over de N-word, zeg maar. En dat was, maar hij kwam gewoon die zaal weer binnenlopen. Terwijl mensen aan het... Nou ja, echt, het was...
Aan een gestoorde show?
Gestoord. Bizar. Ik heb denk ik uiteindelijk 45 minuten gedaan. Ik zei van jongens, het publiek was ontzettend aardig. Het waren hele aardige mensen. Ze wilden echt wel de show meedoen met de show. Maar het was zo'n...
Ja,
zo'n
rot, maar ook al even het feit dat er dus 20 man van een ander feest... Want ik dacht dat je ging zeggen... Als die naar het toilet moesten, moesten ze naar dat toilet. Wat waarschijnlijk ook
dat
zo
ook,
was.
Ja.
Ik had niet op die bar gerekend. Dat ze ook dus
ik ook niet. Ja. Ik had niet op die bar gerekend.
Maar als het nog mensen uit je eigen show zijn, zeg maar, die lopen, daar kan je nog wat mee. Ja. Want die zijn onderdeel van de show.
Ja.
En die zitten in de dynamiek, daar kan je grappen over maken.
Ja.
Random gasten van een ander feest.
Die iets veel leukers te doen hebben dan die show op dat moment.
Want maar die show... kan je ook niet aanspreken op het feit dat ze er doorheen lopen of zo. Die denken, ja, het zal wel, maar ik...
Ja, en het was ook nog eens zo dat sommige mensen, die banjerden er gewoon doorheen. Maar sommige mensen, en dat is natuurlijk heel goed bedoeld, maar eigenlijk nog erger. Die stonden dan een soort van aan de rand van, mag ik lopen? En dan... Moest ik zeggen, je loopt. En dan, weet je, zo'n heel soort van als een cartoon. Dat is een beetje zo langs.
Ik vind het zo leuk altijd bij comedy shows dat mensen denken dat als ze bukken, dat ze vervolgens ook onzichtbaar zijn.
Ja.
Zo, het is niet omdat je nu 40 centimeter kleiner bent geworden, dat we allemaal niet hebben gezien dat je daar net gewoon stond met je 1,80 meter.
Ja, sterker zelfs, we kunnen er nog meer zien. Want er gebeurt iets wat eigenlijk zo buitengewoon is. I know, ja. Ja, verschrikkelijk. Maar dat was denk ik qua gewoon speelplek zo'n beetje de allerslechtste venue die ik misschien ooit in mijn leven heb gedaan. Want het was niet eens, kijk, ik weet gewoon zeker in de plekken waar ik voor het eerst kom als buitenlandse comedian. 15 mensen weten misschien iets van mijn social media content, prima. En dat is leuk en ik ben echt gewoon heel erg willing om... ook dat als investering te zien, zeg maar. Ik weet dat dat gewoon deel van je uitbreiden, je soort van je speelplekken uitbreiden, dat hoort er gewoon bij. Maar laat het dan in ieder geval een zaal zijn die gewoon een beetje behoorlijk is.
Nou ja, ik vind het wel in die zin vergelijkbaar. Weet je, ik heb net mijn eerste theatertour hier in Nederland afgerond. Tenminste, echt gewoon een volledige met gewoon leuke theaters en een goede hoeveelheid shows.
Ja.
Ja, daar zitten er ook bij waar gewoon weinig kaarten zijn verkocht.
Ja.
Gelukkig meer dan 15, maar...
Ja, dankjewel.
Nee, maar weet je, ik heb ook Veendam. Dan moet je in de buurt van Groningen 2 uur rijden. En dan is het toneel op toneel. Maar wel een superleuke avond gehad. Ja. Maar dan weet je ook, dat is wat je zegt. Dat is gewoon opbouwen. Want dan weet je, nou, als ik hier met een volgende show kom... Ja. Dan zit er hopelijk 80 man of 100 man. Maar... Bij jou zijn de afstanden tussen de plekken ook nog wel veel.
Ik groot,
2 uur rijden Veendam heen en weer is lang, maar is nog altijd een stuk korter dan naar Slovenië op en neer.
Ja, ja.
Hoe bouw jij je op? Ik neem aan dat je dit wel zo ingepland hebt dat je wel enigszins in die regio van Europa was voordat je hierheen ging.
Een soort van, ja.
Maar toch, je hebt je reis, je hebt je verblijf. Dan kom je aan, dan zie je dat de setting is. Hoe blijf je positief om toch die show te gaan doen vanuit goede moed met... Oké, het is 15 man, maar we gaan er een toffe show van maken, want het is gewoon bouwen.
Ik denk dat het klinkt misschien heel cliché, maar het is gewoon dat ik echt zo ontzettend blij ben met het feit dat ik comedy als mijn werk kan doen. Want het is iets wat ik altijd gewoon zo ontzettend leuk heb gevonden en gewoon vanuit mezelf ook deed. Ik bedoel, ik denk de eerste soort van comedy momenten in mijn leven waren gewoon het nadoen van impressies van Paul de Leeuw bijvoorbeeld. Ik weet niet meer hoe zijn show heette, maar hij had een paar van die karakters in een show zitten.
Annie en Bob de Rooij, denk ik. Annie Bob de Leeuw.
Dat zal hem zijn. Annie
als
Bob
dit
de Rooij,
jaren 90 is.
Bob de Rooij, zeker weten. Dat was hem inderdaad. Ik heb het er soms over en ik kan me nooit die naam herinneren. Maar jij weet het heel goed. Maar ik weet nog dat gewoon de eerste momenten waren dat bijvoorbeeld als vrienden van mijn ouders over de vloer kwamen, dat een van de mensen altijd vroeg om die impressie, zeg maar. Dat vond ik gewoon heel erg leuk om dat moment te doen en mensen te zien lachen en zo. Ik weet dat het gewoon altijd heel erg erin zat. Dus nou ja, om maar even nu terug te komen naar de hedendaagse tijd. Ik denk gewoon hoe... Kijk, natuurlijk zijn heb je echt wel bij shows, en dat weet je ook zelf, dat je gewoon niet altijd helemaal 100% je voelt. Je hebt er niet altijd helemaal zin in, maar op het moment...
Het is
dat, ja. Het is je werk inderdaad, en dat voelt soms ook wel een beetje zo. Maar ik denk uiteindelijk, als ik erover nadenk, zeker omdat ik weet hoe het is om in andere plekken te werken waar ik me echt heel ongelukkig voelde. Of het nou een zomerbaantje in een fabriek was, of in een designstudio waar ik me gewoon niet op mijn plek voelde, heb ik toch altijd een soort van dat in mijn achterhoofd van je doet nog steeds, je mag, laat ik het even zo zeggen, je mag doen wat je wil.
Ja.
En die vrijheid is mij alles waard. Gewoon het feit dat ik zelf kan kiezen, ik ga naar Slovenië, lukt het? Waarschijnlijk niet, maar whatever, we gaan het wel zien. En hopelijk inderdaad een volgende of over 3 shows of zo zit het dan wel wat voller. Ik denk dat dat de manier is voor mij in ieder geval om er gewoon in ieder geval positief over te blijven en ook gewoon met energie de show in te stappen. Want ik heb altijd wel het idee ook, en ik voel me dan ook eigenlijk bijna meer een soort van verantwoordelijk voor het plezier en het genot van de mensen die wel een kaartje hebben gekocht, dan ik denk van, ja, godverdomme, er zitten maar 15 klooien. Ik verdien er 80. Ik verdien nog een beetje. Dat. Ik denk dat ik voel me dan eigenlijk zo schuldig dat mensen het niet de volledige ervaring kunnen hebben van een comedy show die zo magisch en zo fantastisch kan zijn. Dan wil ik eigenlijk bijna een soort van 2 keer zoveel. En niet om te zeggen van ik ben als een engel of zo, maar gewoon dat ik voel me dan heel erg soort van bezwaard bij. Dat ik denk van, ik wil dat jullie het in ieder geval leuk hebben. En dan voel ik me een beetje schuldig eigenlijk van dat ze in ieder geval toch meer meenemen dan dat ze hebben geïnvesteerd. Denk ik. Dus ik denk dat daar misschien is het een deels het plezier wat ik er zelf uit haal en deels een schuldgevoel dat ik daar positief door kan blijven.
Ben jij überhaupt een pleaser?
Ja.
Oké.
Ja. En dat is ook iets wat ik een beetje in mijn nieuwe show wat meer tegenkom. Ik ben nu met een tweede show begonnen. Die eerste show heet Made in USA en die is nu bijna afgelopen. En heb ik op 1 juni mijn laatste show van in Eindhoven. En met het nieuwe materiaal ben ik eigenlijk heel breed gaan kijken. Gewoon eigenlijk alles wat binnenkomt wil ik uitproberen. En nou ja, vanavond natuurlijk ook zo'n work in progress show in Rotterdam. En die gebruik ik voor nu nog heel vrij, echt gewoon heel open. Echt alle notities die ik heb, die gooi ik er gewoon in en kijken wat er aan overblijft. Maar ik merk wel dat er een paar bits zijn, een paar dingen die heel erg neigen naar dat het confronteren van mijn eigen people-pleasing neigingen, zeg maar. Ik voel dat wel, ja. Zeker.
Nou, het is ook, ik ben er ook absoluut één. Tenzij je dat vervelend vindt, dan niet. Geen enkel punt, weet je. Nee, maar ik heb inmiddels meer dan 300 collega's gesproken. Ik denk dat 98% is een onwijze pleaser. Dus ik vind het heel herkenbaar. Juist ook dat je zegt, er zit 15 man. Dat je denkt, ja. Had jullie een leukere show willen geven en kunnen geven? Ja. Als, en ik vind dus ook niks irritanters dan zeker als het een line-up is. Want dat heb ik ook al gehad, weet je. Een line-up met weinig mensen. Of zo'n soort show als je in Leiden beschrijft. En dat er iemand voor je juist heel erg zo op het publiek aan het inhakken is. Dat je denkt, ja, maar deze mensen
bizar.
Zijn er.
I know.
Het is niet hun schuld dat de rest niet is gekomen. Nu geef je die mensen alleen maar het idee, ja, zie je wel, jullie hadden ook iets leukers kunnen gaan doen.
Dat je het inderdaad afschuift op het publiek, vind ik echt een van de meest bizarre dingen ooit. Kijk, het kan natuurlijk wel eens zijn dat iemand gewoon zo storend is dat je er iets van moet zeggen dat er een confrontatie is. Maar ik heb het zelfs een keer bij toen ik gewoon ook weer op bezoek was in New York, en ik ben toen naar de Comedy Cellar gegaan, want ik dacht van, als ik daar dan ben, wil ik in ieder geval die shows zien. Gewoon om die sfeer, gewoon de kwaliteit te voelen.
Ik denk wel dat ik rustig kan zeggen, club van New York.
Absoluut.
Je kent hem als je de serie Louis hebt gezien van Louis C.K., dan ken je hem zeker weten.
Ik denk als je daar googelt, stand-up comedy, nu weet ik veel, dan komt dat als eerste tevoorschijn.
Comedy
heb je
club met een lullig glas en lood dingetje op de achtergrond. Dat is, waarbij je denkt, wat? Ja.
Wat is dit? Ja. En dat is ook hun logo.
Heel mooi
nog
gemaakt op de dagbesteding, maar... blijft hangen.
Blijft hangen, ja, dat is de traditie.
Overigens ook een club, en dat vind ik het bizarre, waarin iedereen die boven zit te eten gewoon beneden door de show moet, waar fucking grote namen staan te spelen, die ook gewoon daarvoor naar de wc moeten. En niemand, terwijl die tent loopt niet slecht.
Nee.
Er heeft nog nooit iemand gezegd, hey, zullen we anders iets van dat geld een beetje gebruiken om boven...
Ik denk dat hun originele, voor mij is dat de originele zaal die echt al 30, 40 jaar of zo in gebruik is. Ze hebben natuurlijk nu om de hoek hebben ze een paar extra zalen. Want volgens mij totaal hebben ze er 4 ja. op datzelfde blok. En donderdag tot en met zondag zit het daar ramvol. 4 shows per avond, 5 shows. Het is echt een machine. Als je daar soms, ik heb het wel eens geprobeerd een beetje soort van uit te rekenen. Wat ze daar per avond zouden moeten verdienen. Ik denk dat het tienduizenden dollars is aan tickets, aan drankjes, eten. Whatever. Het is echt bizar.
Genoeg voor een extra toilet. Dat, ja. dat sowieso.
Of een ander glas en loodplaatje een keer. Ja, iets van een update. Maar wat ik
je was kijken.
Ja, op je punt terug te komen van het de schuld geven van aan een publiekslid vanuit een comedian of van aan het publiek in het algemeen. Ik zat in een van die andere zalen, dus dat is een van de het is een kleinere show achter een bar, zeg maar. En ik denk dat daar misschien 80 mensen in kunnen of ja. zo, 70, 80 mensen. En het is eigenlijk de enige show die ik daar heb gezien die gewoon een soort van middelmatig was. En ik had het nog steeds aan mijn zin, want ik had wel ook comedians gezien die ik heel goed vond. Er waren ook een paar dat ik dacht van, als dit het is, dan nou ja, ook weer zoiets van, ik denk dat ik dit ook wel kan, wel beter kan. En dat was eigenlijk, en dat was een paar jaar geleden, ik dacht van, het was een grappig moment waar het een soort van wat iets wat meer binnen bereik voelde of zo dan voorheen. Dat ik dacht van, oh, ik zie die grap wel aankomen of zo. Ik denk van, oh, misschien is er een beetje een ontwikkeling gaande of zo.
Ja, leuk.
Maar ik weet nog, in dat moment, bij die show specifiek, ik denk 2 of 3 comedians die achter elkaar inderdaad een soort van, oh, deze kant vinden, maar jullie zijn verschrikkelijk. Wat is er mis met deze kant? Echt een beetje dat gewoon keihard ingaan op zo'n publiek. En op een gegeven moment had je echt ook een beetje het gevoel, en ik zat aan de kant van de zaal die dus niet goed ging. Maar om dat een keer aan de ontvangende kant van zo'n boodschap te zijn, dat je echt op een gegeven moment denkt van, vriend, jij bent het.
Ja, ja.
Dus doe grappig dan. Wees dan beter. Kom op, iets van energie. En het was zo bizar om dat daar te zien ook.
In de originele heb ik, en ik vergeet zijn naam altijd, Dave Chappelle noemt hem altijd zijn mentor.
Oh, Tony Woods.
Tony Woods
ja.
gezien.
Ja.
Maar dit was een late night show. Ja. En die begon ook nog eens later dan gepland. Begon echt pas om 1 uur.
Ja.
En Tony Woods, en ik weet, hij heeft ook veel in Nederland gespeeld. En kan zalen afbreken. En het is niet voor niks dat Chappelle hem zijn mentor noemt. Maar die was dronken en die was niet goed.
Ik wou zeggen, was hij ladder zat?
Want dat ladder is zat, ging te lang door. Maar ook de hele tijd punchlines verneuken, brabbelen. En maar op zijn microfoon. Hey, is this thing on? Ja, we horen je prima, Tony. Ja, dat is echt het probleem niet. En daar ook dat je, weet je, en zeker, ik was voor het eerst dat ik hem live zag. Oh, vet, die is er, Tony veel Woods, over gehoord. Ja. En je hebt best wel wat goodwill, maar er komt een punt dat je denkt, ja, nee, dit ligt echt niet aan ons. Nee. Dit is.
Hij was de eerste soort van grotere naam waar ik voor opende in Rotterdam bij Haug. En ik weet nog dat ze hadden het plan om een hele opname te doen voor zijn special, want die zou dus geproduceerd worden door Dave Chappelle. En hij zou kennelijk in Rotterdam in ieder geval een deel van die show soort van opnemen. Ik wist niet of het een deel zou worden van een grotere montage, zeg maar. Ik denk dat hij een uur later dan dat hij gepland had, dat zij voor hem gepland hadden, kwam hij aan. Ook al soort van aangeschoten, een beetje heel chill. En hij is hartstikke aardig, absoluut. Gewoon in de green room, zo gewoon heel relaxed. Maar te relaxed voor zo'n show. Gewoon ze hadden camera's geregeld, ze hadden een team geregeld. Een uur later komt hij aan. Hey man, dat is gewoon een beetje zo heel relaxed. En begint ook te roken in de green room. Dat wat gewoon helemaal niet hoort. En zei hij van, hey, do you think they have Hennessy at the bar? Ik zei, ik weet niet of ze Hennessy hebben, maar iets anders. Doesn't matter. Had hij gewoon een eigen flesje met Hennessy. Van die cognac had hij in zijn. Gewoon dat soort shit doet hij dus gewoon. En het is gewoon echt no fucks given. Waar hij ook heen gaat. En ik weet niet of het komt omdat hij al 40 jaar Tony Woods is, of dat hij de mentor van Dave Chappelle is, of whatever. Of dat het gewoon zijn algemene houding is. Maar volgens mij heeft hij 1 snelheid. That's it. That's it. Ja. Het is gewoon Tony Woods snelheid. Dat is het. En iedereen past zich daar maar aan.
Ja, wel, ik vind het zonde met iemand met zoveel talent.
Absoluut, ja. En ik heb toen zijn show gezien, dat ging heel goed. En ik denk dat mensen heel enthousiast waren om hem te zien. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat bij zo'n late night show, dat hij echt gewoon na te veel gedronken te hebben op het podium komt en nou ja, gewoon 15 minuten lang, 20 minuten lang doorgaat. Ja.
Hey, Wouter hier met wat schaamteloze zelfpromotie. Weet je dat ik elke week een radiocolumn doe bij radiostation Kink? Elke vrijdagmorgen rond 8:10 hoor je me bij Michiel Veenstra in de show over het nieuws van de afgelopen week. Je kan hem ook terugluisteren als podcast. Zoek even in je app op de naam Kink op de Week. Of kijk de column terug op mijn eigen YouTube-kanaal. En als je er toch bent, abonneer dan even. Oké, snel weer terug.
En nog los van dat je een pleaser bent en mensen een goede show wil geven. Ongetwijfeld heb je wel zelf zalen gehad waarbij je wel de neiging hebt om publiek de schuld te geven. Of te denken, oké, ja, mensen, fucking ja, help. Schakel mee. Even bij. Want dit is een goede show. Je ziet MC, andere comedians.
Ja. Zeker.
Weet je daar een voorbeeld van?
Even denk. Ik probeer even een concreet voorbeeld voor de geest te halen. Ik denk dat het...
Of het kan ook één persoon in een ruimte zijn. Hè? Want we hadden het ook al eerder over... weet je, of mensen die wat roepen of heckelen of weet ik wat.
Ja.
Daar kan je natuurlijk ook dat je denkt, dit is een leuke zaal. Maar deze gast... Pak, ga naar huis.
Ik had in Amsterdam, dat was vorig jaar... waren drie gasten uit Israël... En toen was het net een paar maanden na 7 oktober. En toen probeerde ik daar, want ik was de MC... en ik probeerde daar een soort van een beetje ons doorheen te sturen... op een manier dat we in ieder geval allemaal... de zaal is best wel vol. En ik dacht van, mensen hebben voor een kaartje betaald. We gaan nu niet een of ander gigantisch ding hiervan maken. Maar ze bleven een soort van doorhameren op... Ik had er een clipje van gepost en dat was dat was niet de hele interactie, zeg maar. Maar ze bleven maar doorhameren op fuck the world. Oh, we're just here. We like the tunnels. We like the tunnels. Ze hadden het over tunnels. Ze hadden gewoon constant van die triggerwoorden, zeg maar, een beetje er doorheen gooien. En het bleef maar doorgaan en doorgaan. En op een gegeven moment voelde je een beetje de zaal. Die sfeer echt een beetje inzakken of zo.
En sowieso, sorry dat ik je onderbreek, nee, maar überhaupt in een comedy show nu alleen al het woord Israël is net als het woord kanker. De hele zaal trekt gelijk al die anussen bij elkaar met oké, wat ga je hierover zeggen? Ook al zeg je fantastisch lekkere sinaasappels, maar politiek ben ik het er niet mee eens.
Ja.
Dan nog duurt het echt wel, dus ik kan me voorstellen als er drie Israëli's zitten en die ook nog eens op deze lijn zitten.
Ja.
Voordat de sfeer begint te zakken, is die al...
Absoluut. Het was al een neerwaarts, een dalende lijn, zeker. Ja. Dus dat was wel lastig. Ik probeer even...
Want hoe ben je daarmee verder gegaan? Want jij bent MC. Je moet ook nog elke keer... En zeker als MC ben je ook verantwoordelijk om...
Een beetje de sfeer hoog te houden.
Te houden en...
Ja, ik heb... Een beetje, toen ze zeiden over de tunnels en zo, ik weet niet precies wat ik erop zei, maar ik zei van oké, we houden de stereotypes een beetje in leven en we proberen, jullie raken wel echt elk punt waar nu, wat nu het nieuws is, raken jullie wel. En ik probeerde daar een beetje een soort van wat van te maken. Ik weet niet meer precies hoe ik het...
Het blijft een mijnenveld.
Het blijft... En ik denk dat ik ze op een gegeven moment heb gevraagd wat hun indruk was van Amsterdam. En toen hadden ze het volgens mij over... een of ander restaurant of zo. En dat was volgens mij een beetje een susser. Ik weet, ik had er een filmpje van gepost. En ik zou willen dat ik het voorbeeld beter in mijn hoofd nu had. Maar het was een beetje een soort van... Het liep een beetje met een susser af op dat moment. Ja. Omdat zij iets gek zeiden over een bepaald restaurant... wat een van die jongens heel graag wilde bezoeken. En dat werd gewoon een beetje een soort van lopende grap in die show. En dat was volgens mij een beetje... Een beetje een gemakkelijke uitweg, zeg maar. Ja. Omdat een beetje te laat voor wat het was. En ik heb het toen ook gepost. En er waren allemaal mensen die zeiden... Ja, je had ze moeten zeggen dit. En je had moeten zeggen dat. Maar ik denk, vrienden, we zijn bij een comedy show. Mensen hebben hier €18 betaald voor een ticket. Ik ga niet nu een of andere... En dat was ook nog echt net na, een paar maanden daarna. Dus het was, we hebben natuurlijk nu wat meer informatie over alle dingen die gaande zijn. Maar kijk, en ik weet ook niet... Ik ga niet aannemen wat zij... ervan vinden. Ook al misschien zijn ze een beetje aangeschoten, misschien zijn ze een beetje gewoon baldadig aan het doen of zo. Ik ga niet, jij bent verantwoordelijk voor, want dat slaat natuurlijk nergens op. Nee. Ik weet niet wie die mensen zijn.
Nee, ja, als je Bibi Netanjahu voor je hebt, dan
is
kan
een ander verhaal. Dan had ik hem een scherpe vraag gesteld. Ja, ja. Trouwens, nu ik erover nadenk, het was een solo show, ook een van mijn eerste tourshows in het buitenland in Zürich. En dat was een prachtige comedyclub is dat. Het heet Comedy House. Het is echt een fantastische zaal in Zürich. Het is voor mij een van de soort van echt toegewezen comedyplekken, zeg maar, van Zürich. En dat is een zaal waar ongeveer 200 mensen in kunnen. En ik had er 45. Nou, was het nog oké opgezet met stoelen en zo. En met de manier waarop zij die zaal indeelden, was het nog best wel goed te doen.
Ja.
Ik denk dat ik een half uur voor zo'n beetje een stil publiek heb gespeeld. En toen was er een grap over Duitsland. En dat was de switch. Maar dat was dus het moment dat ik, dat eerste half uur, dat ik echt dacht van jongens, kom op. Kom op. Laat iets van energie. Ik weet, ik heb deze show nu al 20 keer gedaan. Ik weet dat dit kan werken.
Ja.
Het is niet alsof ik dit voor het eerst uitprobeer. Ik ben al jaren met deze dit materiaal.
Ja, zijn Zwitsers, die blijven neutraal.
Ja, absoluut. En dat heb ik gevoeld, ja. Het was... En, maar er was iets van een... Nee, het was niet een grap over Duitsland. Het was over katholieken. Dat was het. En dat was de switch. En toen in één keer, geen idee waarom. En toen de tweede helft van de show, prima. Bizar. Maar het was echt, bam. Alsof er een licht schakel, een schakel aan.
En wat grappig dat de switch op Duitsers zit. Dat kan ik me nog voorstellen bij Zwitsers.
Nee.
Maar dat die op katholieken...
Het was op katholieken inderdaad. Ja, dat was, want er waren twee... Ik weet nog twee Zwitserse dames die echt een soort van in het midden zaten. En zij, het leek wel alsof zij een soort van... het start zijn gaven voor de rest van het publiek. Want dat heb je misschien ook wel eens gehad. En dat is natuurlijk ook lastig als je het hebt over een heel publiek de schuld geven. Het is gek hoe een publiek die elkaar niet kennen... als een soort eenheid zich gaan gedragen en bewegen, zeg maar. Zodra er meer gelachen wordt, dan is het aanstekelijk. Zodra er minder gelachen wordt, is dat ook
aanstekelijk. Ja, het gaat beide kanten op.
En het leek wel alsof zij het start zijn gaven van nu is het oké. En toen met die katholieke grap, omdat zij daarom lachten, dat was ineens goed. Heel bizar.
Ja, wat grappig. Ja. Merk jij sowieso verschil? Want ik krijg de vraag wel eens... Weet je, merk je verschillen binnen Nederland of tussen Nederland en Vlaanderen? Jij speelt door heel Europa, mm-hmm. en nu ook de UK erbij.
Mm-hmm.
Zijn daar... Merk je daar verschillen in? Er is bijvoorbeeld het cliché natuurlijk... Duitsers hebben geen humor, terwijl... Er zijn weet ik hoeveel miljoen Duitsers. Het kan niet dat die allemaal geen humor hebben. Dus dat is bullshit. Maar merk je dat? Zijn er dingen? Of zijn er plekken waar als jij een aanvraag krijgt uit een bepaalde regio... dat je denkt, dan kan ik niet.
Ja, ik weet niet
Nee, de hele maand kan ik niet.
Sorry, 3 jaar. Nee. Ik weet niet of er een specifieke plek is die ik echt zou willen vermijden... Want ik vind ook inderdaad wel als mensen een soort van de reputatie hebben dat ze geen humor hebben, vind ik het eigenlijk juist wel heel leuk om dat een beetje als een uitdaging te zien. Om te kijken waar het breekpunt zeg maar zit. Ik denk de plekken waar ik nu het liefst kom, grappig genoeg, Boedapest is een hele goede stad voor comedy. Omdat er denk ik relatief weinig Engelstalige comedy is. En er zijn best wel veel internationalen die daar wonen. En de politieke situatie is daar natuurlijk ook nu best wel tricky.
Want die hebben natuurlijk Orbán en heel repressief conservatief beleid. Is het dan dat comedy een ventiel daarvoor is?
Ja, ik denk het wel. De laatste keer dat ik er was in januari. En toen was er wel even een moment, dat had ik nog niet eerder gehad. Want ik ben er nu 2 keer geweest voor mijn eigen show. En de eerste keer... nergens over gehad met mensen van... je moet misschien bepaalde onderwerpen een beetje soort van vermijden of zo. Maar deze keer toen zeiden ze voor de show van... hey, wees wel een beetje op je hoede met het hebben over LGBTQ-materiaal. Als je iets van homoseksualiteit, whatever, een referentie daarin hebt. De reden was omdat er een moeder was met 2 zoons van 17... die in het publiek zaten. En kennelijk was er dus iets, een ding geweest... wat een paar maanden daarvoor zich had afgespeeld. Er was iets gebeurd met een show, volgens mij... die niet eens homoseksualiteit promoten... maar gewoon normaal, op een normale manier... over homoseksualiteit sprak... in het bijzijn van een minderjarige. Ja. En die hadden een boete van...
En normaal... De westerse manier van normaal precies. En niet de Hongaarse manier van normaal. Ja,
de juiste manier. Nee, maar gewoon in de zin van inderdaad het niet afkeuren, het niet belachelijk maken, maar gewoon het erover hebben alsof het dus, en dat is het dus ook een normaal ding is. Die hadden kennelijk iets van een boete van €100.000 of zo gekregen van de Hongaarse staat. En ik weet niet helaas de details er verder over, maar dat was dus een soort van nog recentelijk gebeurd. Recentelijk genoeg dat ze erover hadden van hey. Wat ben je ervan bewust dat er hier minderjarigen in de zaal zitten? Dus, maar toen dacht ik van, oké, moet ik het dan over bepaalde dingen niet hebben? Maar toen was er een van de openers die wel gewoon over gay dingen zeg maar, het had. En dat leek gewoon een soort van oké. Maar het was de eerste keer dat ik wel me echt bewust werd van... in Europa zeker, van we moeten hier uitkijken met wat we zeggen. Omdat er letterlijk echte gevolgen aan kunnen zitten, zeg maar. Dat was wel bizar. Maar het is een hele leuke stad voor comedy, nogmaals. Omdat gewoon, ja, er komt gewoon relatief weinig internationaal entertainment, zeg maar. Er zijn wel, daar hebben ze wekelijkse shows en zo. En die zijn ook heel goed. Dus dat was wel een hele interessante plek. Ik vond ook Madrid heel erg cool.
Nog wel één vraag bij Boedapest. Want dat is ook wel vaker in de podcast voorbij gekomen. Natuurlijk het stomste wat je als organisator kan doen is vooraf tegen een comedian zeggen, je mag het niet over onderwerp X hebben.
Ja.
Want
nou ja, dan
als je graag wil dat het onderwerp over X gaat, moet je zeggen, je moet het niet over onderwerp X. Ja. Is dat voor jou dan lastig? Of kan je dan wel de afweging maken, oké, maar dit is niet alleen het ligt gevoelig, maar het ligt gevoelig en er zitten ook gewoon financiële en juridische consequenties
aan. Ik denk dat het was inderdaad. Ja, daar had ik wel. En toen uiteindelijk heb ik gewoon die bit wel gedaan. En dat was prima. Dat was verder helemaal geen probleem, omdat het gewoon binnen die zaal is gebleven. Dat was oké. Maar dat was wel.
Dat lijkt me heel lastig, omdat ik. Dus als ik van mezelf uitga. Juist dan dat je denkt, oké, maar nu willen jullie gewoon een hele gemeenschap doodzwijgen.
Ja, ja.
Nee, dan zou ik het er juist absoluut wel over willen hebben.
En dat ik zou bijvoorbeeld kijken, als het bijvoorbeeld in Spanje zou zijn en zeg je mag geen grap over katholieken maken, dan denk ik van, oké, maar wie gaat hier.
Maar ze vonden hem in Zwitserland echt heel leuk.
Je zou moeten horen hoe ze daarop reageren. Maar het was inderdaad, denk ik, meer de juridische en letterlijk de financiële. Ik denk van, ja, no way dat ik hier een boete van 20.000 euro voor ga riskeren. Of weet ik voor wat. Ja. Voor één bit die ik denk van, dat
snap ik hoor.
Want ik weet bijvoorbeeld, en dat heb ik nooit zelf gedaan, maar als je in Thailand bijvoorbeeld optreedt, mag je dus geen grappen maken over de koninklijke familie. Ja. En als je dat doet, dan ben je dus echt een lul. En dat is niet een geintje. Dat is gewoon echt, dan ben je echt zwaar de lul.
Zweefstraffen, absoluut. Zweefslagen.
En dan kan je alle katholieke grappen maken die je wilt. Maar dat is, ik denk, wat dat betreft was daar een beetje de reden voor dat ik me er wat huiveriger over was. Om toch door te duwen. Maar ik ben absoluut het met je eens. Als iemand zegt van, dat willen we hier niet horen, dan denk je, je gaat het horen. Dat is gewoon deel van comedy. Ik had trouwens dat was heel interessant. In Antwerpen had ik mijn eerste show. En het was oké, het was een prima zaal. Het zat ongeveer half vol, maar het is een klein genoeg zaal. Klein genoeg theaterzaal dat het nog goed voelde, zeg maar.
Hoe heet die?
Hoe heet het nou? Theater het Klokhuis.
Okay,
Het is voor mij een zaal voor 100, 110 en ik denk dat ik er 50 had. Nou. Zo, en dus in ieder geval kon iedereen soort van in ieder geval vooraan zitten en verder kon ik toch niet zien. Dus het leek voor mij gewoon als een vol publiek.
Ja, precies.
Wat ik kon zien.
Te doen.
En tijdens de show prima, niks aan de hand. Na de show, ik verwelkom altijd mensen voor de show en na de show ook. Ik heb niet altijd een opener of zo bij me. En leek niks aan de hand. Twee dagen later kreeg ik een e-mail van een van de publieksleden. Een bericht op Instagram. Mijn vrouw en ik waren ontzettend beledigd. Wij zijn allebei gelovig. We zijn christenen en wij houden ons vast aan ons geloof. En we zijn daar, leiden we ons leven, et cetera, et cetera. En comedy is geen plek voor politiek, voor religie. En toen dacht ik ook al van, waar hebben we het nu over? Dit is de plek.
Ja.
De plek voor conflict, religie, seksualiteit, whatever. Alles, alle onbesproken dingen. Juist is dat de plek voor comedy. En het was zo interessant. Hij zei, ik ga dit aan de autoriteiten doorgeven. En zei, nee, vriend, als je mijn video van de show wil hebben, prima. Laat me weten, want dan stuur ik het door naar de Belgische politie. Ik weet niet welke autoriteiten je überhaupt hiervoor zou inschakelen, want het is vrijheid van meningsuiting.
Grappen gelukkig maken over religie in een donker zaaltje is echt het minste van de zorgen.
Nee,
van
maar echt.
Een volwassen man heeft wat gedaan? Oh, nee joh.
Bizar, bizar. Dus dat was en dat is helaas, wist ik dat dus pas na de show, echt dagen na de show, want dat was ook wel zoiets dat ik denk als het in het moment opgekomen was, dat het wel weer zo'n ding was geweest dat ik vanuit mijzelf wel een soort van in ieder geval de verantwoordelijkheid, misschien niet de schuld, maar de verantwoordelijkheid bij het publiekslid had gelegd van, dit is jouw probleem. Want de hele show was leuk. Niks aan de hand. We hebben het over mensen uit Iran gehad, over België, uit Nederland, whatever. Iedereen krijgt een grap, whatever. Het is allemaal helemaal goed. Maar religie was kennelijk dus de rode lijn voor hem. Ja.
Ik vind sowieso... Goed, maar dat is een persoonlijk ding. Ik vind het heel raar. Ik hoorde er laatst iemand over. En die is voorganger in een kerk. Waar ook dan een van de kerkleden had gezegd... Nee, maar politiek heeft geen plaats in de kerk. Oké, dat is prima. Dat mag je zeggen. Maar dan spreken we ook af dat religie geen plek heeft... buiten jouw woonkamer.
Absoluut, ja.
Dan wil ik die trade-off best maken. Ja. Maar zolang dat niet is...
Zolang jullie belastingvoordeel eruit halen, et cetera, et cetera. Ja.
Maar je hebt diegene wel de e-mail beantwoord.
Hm. Ja, ik heb gewoon... Nou ja, eigenlijk wat ik nu aan jou vertel... heb ik zo'n beetje in die term heb ik het een beetje beantwoord van... Ik kon het niet meer oneens met hem zijn over wat hij zei. Ik zei, je hebt alle respect voor je religie, voor je geloof. Dat is allemaal prima. Maar het feit dat jij een comedian het zwijgen op wil leggen... omdat het over een onderwerp gaat wat jou niet zint, is bizar.
Ja.
Dat is bizar. Dat gaan we niet doen. En nogmaals, als je de video wilt, zodat de autoriteiten, wie dat ook zijn... dit kunnen zien, prima. Laat me weten, want er is niks... wat jij nu kunt zeggen, wat mij ervan zou overtuigen... dat ik fout zat met wat ik in mijn show zeg. Ik bedoel, ik ben geen shock comic. Ik ben niet iemand die expres heel hard over dingen gaat... omdat ik iemand wil beledigen. Dat is het helemaal niet. Ik zei ook, het ging over mijn vader die katholiek is opgegroeid. Daar ging de grap om. Dat is het soort van het bereik van het katholicisme binnen die grap. Dat is verder niks over überhaupt... en er is genoeg te zeggen over de kerk... Maar het ging niet eens over het algemene katholicisme. Het ging over mijn vaders ervaring. En mijn ervaring binnen een kerkdienst, zeg maar. That's it. Dus ik heb in dienst heb ik mijn antwoord gegeven. En gewoon gezegd, van dit is natuurlijk, dit slaat helemaal nergens op.
Ik vind het wel bizar. Ik moet eraan denken terwijl je het vertelt. Dus het feit dat als je dus kijkt naar een Boedapest... dat je dan opeens realiseert... oh ja, dat is de vrijheid die wij hier hebben... en allemaal voor lief nemen. En
ja.
Denk, ja, hartstikke logisch. In Boedapest, als iemand had gezegd... we hebben gehoord dat jij toch een paar dingen... had je nooit gezegd... oh ja, ik stuur de video wel even door. Nee, maar het is bizar dat er dan opeens zulke consequenties aan kunnen hangen. Anders dan dat je dan zegt... ja. Als jij wil dat jouw zoons misschien niet horen dat ik zeg dat ik ben gaan eten met twee vriendinnen van me die een relatie hebben. Ja. En vervolgens maak je grappen over de ober, weet ik veel wat. Dan moet je gewoon hier niet komen met je zoons.
Nee. En ik denk op zich ook dat in Boedapest wel een beetje het begrip is inderdaad. Van als je het niet wil horen, dan moet je gewoon niet komen. Dus denk alleen als je weet dat er dus minderjarigen aanwezig zijn binnen een evenement. En je gaat daar heel erg... homoseksualiteit promoten of LGBTQ-waarde promoten... dan kan dat dus voor de overheid en voor wellicht mensen die aanwezig daar zijn... kan dat genoeg een probleem zijn om daar actie van...
Ik vind het ook bizar dat opeens iets is waar je rekening mee moet houden... waar je hier in Nederland of Vlaanderen of waar dan ook kan zeggen... ja, dit is jouw probleem.
Absoluut, absoluut. Het grappige was nog, ik had een promotievideootje. Ik doe altijd dat verschillende filmpjes die ik gebruik... bij de advertenties die ik doe voor de shows. En er zat één clipje in die ik op mijn eerste reis naar Boedapest had gemaakt. Waar ik iets zei van... het was echt een heel kleine referentie daaraan. Maar ik zei van, ik weet dat het illegaal is hier om gay te zijn. Maar wel iets klonk heel gay wat zij zeiden. Zoiets had ik, was een beetje een grap daarover. En kennelijk dat filmpje was een soort van best wel verkeerd gevallen... bij heel veel lokale mensen uit Boedapest... die dus misschien voor de Orbán-regering zijn of zo. En dat heeft er wel voor mij voor gezorgd dat de kaartverkoop beter liep.
Want die gaan reageren. En dan denkt de algoritme,
dus het bereik werd groter.
Dit doet iets.
Ik dacht, nice, oké. De homofobie werkt in het voordeel. Ja,
het is wel zo. Je zei ook al even, je speelt nu ook wel af en toe in de UK.
Ja.
En dat is in de VS natuurlijk ook een ding... dat daar volgens mij het aanbod nog zoveel groter is dan, dan hier. En in Nederland denk ik... In de Nederlandse scene zijn er al heel veel comedians. Maar volgens mij is de Engelstalige scene ook echt redelijk ontploft... de afgelopen 10 jaar.
Ja.
Maar daar is het, alleen als je kijkt naar New York, zelfs professionele comedians, die dus in dat cirkeltje rondom de Comedy Store of Comedy Cellar gewoon 5-6 shows op een avond doen.
Ja.
En ik vergeet weer zijn naam. Oh, het is een Britse gast, kan fantastisch improviseren. Die doet raps.
Weet hij? Hij komt binnenkort naar.
Ja, hij komt naar House. Ja. Hij is super Brits.
Ik weet wie je bedoelt. Ja, ik weet.
Maar echt.
Ja.
En je hebt bij Colbert gezeten, ja. En bij al die late night shows en weet ik wie.
Ja.
Weet ik hoeveel miljoenen views. En die staat toch achteraf ook nog steeds gewoon te flyeren voor zijn eigen showtje.
Absoluut, ja.
Dus dat was oké, dit is echt moordend. Merk jij dat in de UK? Of aan plekken waar je komt of aan hoe lastig het is om aan plekken te komen?
Ik denk zeker in de UK en in de VS, absoluut. Elders in Europa is het denk ik nog klein genoeg dat mensen dat de competitie wat natuurlijk wat minder moordend is inderdaad. En dat er zijn gewoon in bepaalde steden in Europa zijn er gewoon een paar hele goede comedians. Bijvoorbeeld in Barcelona zijn er nu een paar hele goede. In Duitsland, in Berlijn. Hè, weet je, er zijn bepaalde hotspots een beetje hier in Amsterdam zijn natuurlijk mensen heel goed aan het gaan. Maar het is natuurlijk exponentieel minder dan in een plek als Londen of zo, ja. Of als New York, waar mensen, denk ik, nog harder moeten trekken om hun eigen promotie inderdaad te kunnen doen. En dus inderdaad na shows ergens staan te flyeren of dingen staan uit te delen of aan het einde van een set gewoon even hun Instagram-naam bijvoorbeeld
Chris
noemen.
Turner.
Chris Turner, dat is hem inderdaad, ja. Ja, je hebt hem. Ik heb hem één keer live gezien bij Haugen. Dat is heel vet, dat was heel cool. Dat is echt een goede show en dat ook heel uniek. Maar inderdaad, wat ik ook wel zie met toerende comedians die hier naar Amsterdam komen of whatever, die hebben dan vaak natuurlijk zo'n merch-tafel na de show. En dat snap ik ook wel om extra gewoon ook te verdienen en natuurlijk om een beetje voor de volgende shows mensen natuurlijk binnen te halen. Wat ik wel merk, wat mensen hier aan het doen zijn, wat ik ook zelf probeer te doen nu meer, is dat ze heel erg bezig zijn met een mailinglist ontwikkelen. Dus echt zo'n e-maillijst. Gewoon elke show, al zijn het maar een handjevol mensen die erbij komen. Kijk, over een jaar natuurlijk zijn het er best wel veel. Ja. Als je gewoon consequent shows doet. En dat helpt zo enorm met het verkopen van nieuwe shows, omdat mensen terug willen komen. Als je een jaar ergens niet geweest bent of whatever, zes maanden.
En natuurlijk het grote voordeel van de mailinglist. Want daarom heb ik ook een mailinglist. Meld je aan. Ja. Nee, maar het voordeel is wel, je kan iedereen direct bereiken.
Ja.
Want, weet je, we lachten net om alle homofobe Hongaren die reageren, waardoor post harder gaat.
Ja.
Maar je bent afhankelijk van die algoritmes. En of je net of wel niet erin meegaat. Die mailinglist heb je zelf in de hand wanneer je hem en of mensen hem lezen of niet.
Ja.
Natuurlijk niet, maar je weet wel dat hij in ieder geval gewoon in die mailbox terecht komt.
Ja, ja. Een directe lijn natuurlijk, zeker. En dat is nu waar ik steeds bewuster van word en waar ik echt wat meer moeite in steek ook. Want ik weet gewoon dat het is natuurlijk heel lastig hier al, maar dus om op je vraag terug te komen, zeker in een plek als Londen of New York of grote steden in de UK of in de VS. Ik denk dat gewoon daar merk ik wel echt het verschil inderdaad met hoe mensen dat benaderen, die zelfpromotie inderdaad na shows, dat ze inderdaad iets van merch of flyers of whatever bij zich hebben om mensen naar hun eigen show te krijgen.
En merk je het ook in shows die je doet? Ik kan me voorstellen met wat jij nu in Europa doet, weet je, daar heb je gewoon een beetje naam opgebouwd in je plekken. Dan ga je nu sinds 2 jaar naar de UK.
Mm.
Daar begin je natuurlijk enigszins lager op 100% de ladder.
Meteen helemaal onderaan. En dat
dus
was ook,
dan kom je ook weer op plekken waarvan je denkt, maar ik was hier toch voorbij. Dit hoefde ik niet meer te doen.
Absoluut. Ik heb inderdaad wel wat van die pubshows gedaan. Boven een weet je wel, zoals een bovenverdieping van een bar of een pub of whatever. En daar zitten dan 20 mensen inderdaad. En dan is het nog daglicht. Dan heb je nog het daglicht wat eigenlijk binnenkomt. Maar dan doen ze de gordijnen zo goed mogelijk dicht. Maar dan heb je nog steeds van die grote strepen daglicht die binnenstromen. Weet je wel. En het geluid werkt niet goed. En de spotlight is veel te hel. Een beetje veel te fel. Nou is het inderdaad wel. Nu is het ietsje makkelijker, heb ik het gevoel. Om in ieder geval bij wat clubs. Ik zou zeker niet willen zeggen alle clubs. Maar bij wat clubs binnen te komen. Ik heb ook recentelijk voor Russell Howard een paar keer kunnen openen.
Oh,
dus
ja. Oh, te gek, je hebt carrière voor
super,
hem
echt super vet. Dat was echt over het een soort van tegenpool gesproken van die klote shows in kleine pubs of bars. Dat was echt een hoogtepunt. Dat was echt ongelooflijk.
Ja.
En Het was natuurlijk ook heel cool, omdat het een publiek was die heel erg klaar was voor een comedy show. En ze wilden heel graag Russell Howard zien natuurlijk. Maar ze waren heel geduldig en heel aardig met de opening act, wat ik toen op dat moment was. En dat was gewoon super vet. Dat was echt heel cool.
Ik heb ook wel eens voorprogramma's gedaan voor mensen, maar nooit van het kaliber Russell Howard. Hoe voelt dat? Merk je dat toch een deel wel denkt, ja, get on with it, want we zitten op Russell te wachten?
Ja. Of? Ik had het grootste voelde ik het. En dat was ook de eerste keer dat ik echt voor iemand opende. Dat was voor Max Amini. Die kende ik niet voordat hij hierheen kwam. Als een Amerikaans comedian van Iraanse afkomst. En die toert de hele wereld over. En echt overal waar hij komt, volgens mij ter wereld, de Iraanse of de Persian community komt voor hem. En ze komen best gekleed. Best smelling, best looking. Alles. Het is echt een... Het is gewoon shiny. Het is ongelooflijk. Ze komen echt voor die show. En ik was de eerste opener. En een vriend van mij, Rami Nima, die opende toen ook nog voor hem.
Ja, leuke gast ook.
Heel erg cool. We hebben toen samen dat gedaan, allebei 10 minuten. En ik was de eerste met nog de binnenkomst, zeg maar. Want ze zeiden, we moeten nu beginnen. En er stonden volgens mij nog de helft, en het was bij de Meervaart. De helft van de mensen stonden nog buiten.
Dus dat is een kleine van 400 man die nog naar binnen moet.
Een rij van 400 mensen. Het was echt een soort van slang buiten, zeg maar, van mensen die nog naar binnen komen. En toen ik opging, toen was, nou ja, ik denk dat er misschien nog 200-300 mensen aan het binnenkomen waren. En ze waren geduldig, ze waren oké. Maar je merkte wel heel erg van, kom op, een beetje hop. We willen. En toen hij opkwam, het was een explosie. Echt gewoon, hij kon ademen en ze lachten. Het was echt ongelooflijk. Gewoon en niet om te zeggen dat het een makkelijk publiek is, maar gewoon, ze waren zo klaar voor hem. Ja. Bij Russell vond ik het was net even wat anders. Ik heb het nu op verschillende plekken ook gedaan. Eén in Athene laatst en één in Brussel. En dat was heel cool, omdat ik nog nooit in Athene een show had gedaan. Maar dat was zo'n warm publiek die gewoon heel blij waren voor een show. En ze vonden het prima dat de opener er was, zeg maar. En toen was er een pauze. En toen kwam hij. En natuurlijk, toen hij opkwam, merkte je wel dat ze heel erg klaar waren voor hem. Maar ze waren heel oké. Okay, heel vriendelijk en heel gevend, zeg maar. Met vrijgevend met hun energie, absoluut. Ja.
Ja.
Maar ja, je merkt het uiteraard. Ik bedoel, een deel van het publiek zit wel echt een beetje van, kom op, okay. We willen onze guys.
Ben je dan extra nerveus bij zo iemand als Russell?
De eerste keer was ik heel nerveus, want het was in Rotterdam bij de nieuwe Luxor. En daar voelde ik, nou ja, niet heel nerveus, maar ik wilde het gewoon goed doen. En nou ja, we hebben het over people pleaser gehad natuurlijk. Ik wilde ook gewoon op mijn tijd letten, zeg maar. Dat ik niet gigantisch over tijd of onder, weet je wel. En dat was prima, het was hartstikke leuk. En toen dacht ik van oké, na die eerste was dat prima. En toen daarna kwam Carré 2 keer. En toen de tweede avond Carré, voelde ik me gelukkig heel comfortabel en heel fijn. Dat was ook de avond dat het echt volledig uitverkocht was. Dus toen kon ik wel die energie heel goed matchen, had ik het idee. Nice. Dat was heel vet. Maar ja, een beetje spanning meer. Niet per se dat je echt denkt, nerveus en ik weet mijn dingen niet meer. Maar gewoon een beetje van, ik wil het zorgen dat ik het niet verkloot. Ja. Dat is het een beetje.
Nee, ook waarom ik sowieso, omdat ik denk, dat is nerveus maken. Want ik heb opgenomen met Russell, wat te gek was.
Ja,
maar ook omdat ik in mijn werkkamer stond en dacht, holy shit, ik ga zo meteen met Russell opnemen. Dit is een hele grote comedian.
Ja.
En een super aardige vent, gelukkig.
Ja.
Maar het was zo leuk dat ik hem sprak. En zijn opener die hij in de UK had, die dus voor Wembley en voor optredens in Royal Albert Hall, die werd aangekondigd. En nog in dat zijn naam genoemd werd, moest hij over zijn nek.
Oh my god.
Dus Russell zei ook, ik en mijn manager hebben gewoon 20 minuten lang in zijn kotslucht gestaan voordat hij Wembley in ging. Ik zei, dat vind ik heel fijn om te horen, want dat haalt de jaloezie van die Wembley-speler behoorlijk vanaf.
Wauw.
En toen was het grappig, toen zei Russell, nu je het zegt, ik heb de eerste 10, 15 keer dat ik speelde, was ik zo nerveus ook altijd dat ik gewoon mezelf dwong om te kotsen, om de spanning kwijt te zijn.
Wauw, oké. Ik heb me nooit zo nerveus gevoeld, denk ik. Ik heb wel van die momenten gehad dat je echt, weet je wel, dat je mond helemaal droog wordt binnen 10 seconden dat je het podium opstapt. Dat je echt zo'n je weet je wel, je mond probeert een beetje vochtig te houden. Maar ik heb nog nooit echt gewoon, ik ben niet over mijn nek gegaan.
Nee, ik ook gelukkig niet. Weet je nog het meest nerveus wat je ooit voor een show bent geweest?
Ik denk misschien wel dat openen van Max & Mini. Toen voelde ik me echt wel... Want het was de eerste keer dat ik ook echt in een theaterzaal stond van 800 mensen. Dat was wel echt... Want je moet ook gewoon natuurlijk zo'n zaal leren spelen. Mm. Het is anders dan een kleine club of een zolderkamer. Dat je... Het tempo is anders. De lach komt langer. Weet je wat? Het is meer een soort van golf die heen en weer gaat, heb ik het idee. In plaats van een beetje de snelle reacties die je hebt in een club. Dus dat was... Toen was ik wel echt heel erg nerveus. Ook omdat ze me maar 10 minuten gaven. En ik moest op, nogmaals, terwijl mensen binnenkwamen. En dat was ook een beetje de eerste keer dat ik dat had. Ik dacht van, maar ze zitten nog niet. Ze zei, you gotta go, buddy.
Ja, hop, go. Dat is jouw probleem.
Dat is het inderdaad. Dus dat was wel, denk ik, die. En nou, misschien de allereerste soort van niet-open mic die ik in de VS deed. Dat was in een kelder, een hele kleine zaal in New York. Waar ik... Nou ja, ik denk dat er misschien 20 mensen zaten of zo. Maar dat was de eerste keer dat het een soort van echt goed ging, had ik het idee. En ik heb dat filmpje, ik zag het toevallig laatst toen ik even mijn harde schijf aan een beetje aan het opruimen was. En dat is zo'n beetje, dat heb je misschien ook wel als je oude filmpjes van jezelf zou zien of zo. Dat je hele motoriek is anders of zo. En ik keek de hele tijd naar beneden. Naar elke punchline keek ik soort van weg. Want ik weet je wel, oogcontact durf ik niet te houden. En het was zo'n moment, weet je wel. Ik had, nou ja, ik denk 4-5 minuten was max de spot. Maar het was zo, ik weet nog dat ik, omdat het daar best wel vol zat voor mijn gevoel, in dat kleine zaaltje, voelde ik heel erg van, dit is een moment of zo. En het was gewoon een random open mic ergens, of, weet je wel, op een dinsdagavond ergens in een klein zaaltje. Maar dat was wel zo'n moment dat ik, misschien ook omdat het een soort van onverwacht goed ging, dat ik me daardoor een soort van nerveus voelde in het moment zelf. Maar ik denk voor de show was dat die show bij Meervaart. Ja. Dat ik me echt wel heel nerveus voelde, ja.
Te gek. Dankjewel.
Jij ook. Ontzettend bedankt.
Dat was hem, de Elektra Podcast met Rogier Bak. Meer informatie en linkjes naar van alles en nog wat vind je hieronder in de omschrijving van de video. Wil je weten waar en wanneer je mij, Wouter Monde, een keer live kan zien? Ga dan naar woutermonde.nl. Daar vind je mijn speellijst en kan je je aanmelden voor de nieuwsbrief. Je zou me een groot plezier doen door deze video nog even te liken of door een leuke comment achter te laten, zodat YouTube de video sneller aan andere mensen laat zien. Doe jezelf een plezier door nog even te abonneren. Dat is helemaal gratis en een kleine moeite. Klik even op die bel, dan krijg je zelfs een melding als er een nieuwe aflevering klaar staat. En wil je me steunen bij het maken van de podcast? Te gek? Ga daarvoor naar elektrapodcast.nl en doe daar een donatie. Veel of weinig, dat maakt niet uit. Ik vind alles hartstikke tof. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi! Dat was hem, de Elektra Podcast. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je luistert via een app waarin je sterren en dat soort dingen kan geven, doe dat dan vooral. Informatie en linkjes over mijn gast vind je in de omschrijving van deze aflevering. Luister je graag naar dit soort gesprekken? Abonneer dan in de podcast app waar je nu luistert. Wil je me helpen bij het maken van de Elektra Podcast? Ga dan naar elektrapodcast.nl en doe daar een donatie of word crewmember. Op elektrapodcast.nl kan je ook gratis lid worden van mijn nieuwsbrief. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!